Wij lezen vanavond uit 1 Korinthe 15 en 16. U kunt dat weer meelezen in de NBG-vertaling. Ik lees het uit de Telos-vertaling. 1 Korinthe 15 vanaf vers 51. Zie, ik zeg u een verborgenheid. Wij zullen niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk bij de laatste bazuin. Want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk worden opgewekt en wij zullen veranderd worden. Want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen en dit sterfelijke onsterfelijkheid aandoen. En wanneer dit vergankelijke onvergankelijkheid zal aandoen en dit sterfelijke onsterfelijkheid zal aandoen, dan zal het woord uitkomen dat geschreven staat, de dood is verslonden tot overwinning. Waar is dood uw prikkel? Waar is dood uw overwinning? De prikkel nu van de dood is de zonde en de kracht van de zonde is de wet. Maar God zij dank die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. Daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onbewegelijk, altijd overvloedig in het werk van de Heer. Daar u weet dat uw arbeid niet vergeefs is in de Heer. Wat nu de inzameling voor de heiligen betreft, doet ook u zoals ik verordend heb aan de gemeenten van Galatië. Laat ieder van u op de eerste dag van de week bij zichzelf iets terzijde leggen en opsparen nadat hij welvaart heeft, opdat de inzamelingen niet pas gebeuren wanneer ik kom. En wanneer ik aankom, zal ik hen die u beproefd acht met brieven zenden om uw liefdegave naar Jeruzalem over te brengen. Vers 8, ik zal in Efeze blijven tot Pinksteren, want een grote en krachtige deur is mij geopend en er zijn veel tegenstanders. Vers 12, wat nu broeder Apollos aangaat, ik heb hem dringend gevraagd met de broeders naar u toe te komen, maar het was helemaal zijn wil niet nu te komen, maar hij zal komen wanneer hij gelegenheid heeft. Waakt, staat vast in het geloof, wees mannelijk, wees sterk. Laat alles bij u in liefde gebeuren. En ik vermaan u, broeders, u kent het huis van Stefanas, dat het de eersteling van Achaïe is en dat ze zich ten dienste van de heiligen hebben gesteld. Wees ook u aan zulke personen onderdanig en aan ieder die meewerkt en arbeidt. Vers 19, u groeten de gemeenten van Azië. U groeten zeer in de Heer Aquila en Prisca met de gemeente in hun huis. U groet aan al de broeders, groet elkaar met een heilige kus. De groet van mij, Paulus, met mijn eigen hand. Als iemand de Heer niet lief heeft, die zij vervloekt. Maranatha. De genade van de Heer Jezus zij met u. Mijn liefde zij met u allen in Christus Jezus. Amen. Het is een lang hoofdstuk 1 Korinthe 15 en we hebben de eerste 50 verzen daarvan al besproken en stilgestaan bij het belangrijke feit niet alleen maar dat de Heer Jezus is opgestaan uit de doden, maar ook met wat voor lichaam hij gekomen is, verrezen uit de doden, en ook wat voor lichaam dus wij zullen ontvangen als ook wij zullen deel hebben aan de opstanding uit de doden. Dat zijn twee belangrijke vragen, het punten. Het feit van de opstanding als zodanig en ook de kwestie van het opstandingslichaam. En nu geeft Paulus daaraan een heel bijzondere betekenis. We hebben in vers 50 de vorige maal aan het slot dit gevonden, dat Paulus daar zegt: vlees en bloed kunnen Gods koninkrijk niet beërven. En de vergankelijkheid beërft de onvergankelijkheid niet. Dat betekent dat het lichaam zoals we dat nu hebben niet geschikt is om deel te krijgen aan het koninkrijk Gods. Dan moet je dat goed verstaan. We hebben op dit moment ook deel aan het koninkrijk Gods. zoals het zich nu al in verborgenheid manifesteert. Maar hier gaat het over het koninkrijk zoals het zal aanbreken wanneer de Heer Jezus in macht en heerlijkheid zal terugkomen. En wij met onze verheerlijkte lichamen daarbij zullen zijn. Zoals Hij zal neerdalen met zijn opstandingslichaam uit de hemel, zo zullen ook wij met Hem uit de hemel neerkomen. In Kolossen 3 vers 4 lezen we dat we zullen met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dat wil zeggen, wij zullen ook een opstandingslichaam nodig hebben om met Christus te kunnen regeren over deze aarde. Zoals Hij het heeft, zo ook wij. Filippenzen 3 vers 20 en 21 zegt dat wij uit de hemel Christus als heiland, dat betekent naar behouder, verwachten. Want wij verwachten de behoudenis, de verlossing van ons lichaam. Dat is de opstanding. En dan staat er ook verder in Filippi 3, die ons het lichaam van onze vernedering, dat is het lichaam dat we nu hebben, en dat past bij deze nederige omstandigheden van dit leven, dat mede onder invloed staat van de zonde, dat lichaam der vernedering zal worden veranderd tot gelijkvormigheid aan het lichaam van zijn verheerlijking. Dat wil zeggen, zoals Hij een nederig lichaam heeft gehad, net als wij, uitgenomen de zonde, zo heeft Hij in de opstanding een verheerlijk lichaam gekregen. En wij zullen een lichaam ontvangen dat gelijkvormig is aan zijn lichaam. Alle ware kinderen Gods zullen dus net zo'n lichaam hebben als Hij. En Johannes 3 vers 2 zegt zelfs, wij zullen Hem zien zoals Hij is, want wij zullen Hem gelijk zijn. Dat betekent niet gelijk in wezen. Hij blijft de eeuwige Zoon van God. God de Zoon. Wij zullen nooit worden opgenomen in de Godheid. In dat opzicht zijn we Hem niet gelijk. Maar wel als het gaat om dat verheerlijk lichaam. Wij zullen net zo'n verheerlijk lichaam hebben als Hij. En dat moet ook wel, anders zouden we geen deel kunnen hebben aan dat Koninkrijk Gods, zoals wij dat vanaf de hemelse zijde zullen beleven. Dus even losgedacht van de mensen die dan op aarde zullen wonen en die nog dit vernederd lichaam zullen hebben. Maar dat is een onderwerp op zich. Daar hoeven we nu niet over uit te wijden. Dat hebben we al eerder in hoofdstuk 15 een beetje gedaan. Waar het nu om gaat is, we hebben een nieuw lichaam nodig. En daarbij doet zich een moeilijkheid voor. Want als de Heer Jezus komt om zijn gemeente tot zich te nemen, dan zijn nog lang niet alle gelovigen gestorven. Integendeel, heel veel gelovigen zullen leven op dat moment. En de vraag doet zich voor, hoe komen zij dan aan dat verheerlijkt lichaam? Want tot dusver hebben we gezien, de Heer Jezus is begraven, zijn vernederd lichaam is in het graf gelegd, zijn verheerlijkt lichaam is opgestaan. Maar diegenen die zullen leven op het moment dat Christus komt, die zijn niet in een graf gelegd. Hoe zullen zij het verheerlijk lichaam ontvangen? Dit gedeelte is parallel met wat we vinden in 1 Thessalonicenzen 4. Ook een heel bekend gedeelte waar je weer andere aspecten vindt. En eigenlijk moet je die twee gedeelten naast elkaar leggen om het complete plaatje te krijgen. En daar wordt ook uitdrukkelijk gezegd, wij de levenden die achterblijven tot de komst van de Heer. Let even op dat woordje wij. Dat betekent niet dat Paulus zich vergist heeft doordat hij dacht dat hij ook de wederkomst zou meemaken en dat bleek niet uit te komen, want hij is ook al lang gestorven. Nee, Paulus weerspiegelt daar de ware verwachting van de gelovige. Een gelovige ziet niet uit naar zijn sterven, maar ziet uit naar de wederkomst. Ik herinner me nog eens in een radioprogramma dat een bekende theoloog in Nederland zei, een gelovige moet eigenlijk elke dag aan zijn dood denken. En ik flapte eruit, zoals ik dat wel eens vaker doe. Ik flapte eruit, een gelovige moet elke dag aan de komst van de Heer denken. Wij doen de dood niet de eer aan op Hem te wachten. Wij verwachten onze Heer. En daarmee herhaalt zich het probleem, wat gebeurt er dan met ons? Dat wordt in 1 Thessalonicenzen 4 niet behandeld. Daar gaat het veel om de vraag hoe het met die ontslapende zit, als Christus terugkomt. Dan zullen wij hem ontvangen, maar hoe zal dat dan zijn met degenen die gestorven zijn? Vallen die er dan buiten? Nee, die zullen zelfs als eerste opstaan uit de doden. En dan met ons verenigd worden. Dus daar ligt het accent op de vraag, wat gebeurt met de gestorvenen? Hier ligt het accent op de vraag, wat gebeurt er met de levenden? Hoe krijgen zij deel aan die verheerlijking? Nou, dat is een raadsel, dat is een geheimenis. Een verborgenheid zoals die hier staat. Een mysterie staat er letterlijk. Maar niet een mysterie in de zin dat het mysterieus zou zijn. Er wordt vele malen, een keer of 14 in het Nieuwe Testament, over verborgenheden gesproken. Elke keer weer vanuit een ander gezichtshoek. Maar het gaat altijd over verborgenheden die geopenbaard zijn. Dat niet alle gelovigen ze kennen, dat is één ding. En dat ongelovigen ze helemaal niet kennen. En dat veel gelovigen ze niet goed kennen, dat mag zo zijn. Maar het zijn in principe geopenbaarde verborgenheden. Dus het is ook hier iets dat Paulus ons gaat onthullen. Het is een onthulde verborgenheid. En het is dit, wij zullen niet allen ontslapen. Heb je weer dat wij? Niet de gelovigen die dan in die tijd zullen leven. Dan schuif je het in je denken veel te ver naar achter. Nee, wij zullen niet allen ontslapen. Maar wij zullen allen veranderd worden. Dat woordje veranderd is eigenlijk een beetje aan de zwakke kant. En in het Grieks vind je dat woord metamorfose, dat wij in de biologie kennen van de overgang van een rups naar een vlinder bijvoorbeeld. Het is een heel sterk woord. Want dat is ook wat er met ons zal gebeuren. In een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, in een tel, zullen wij die metamorfose ondergaan. Wat in de natuur bij een rups naar een vlinder heel langzaam gebeurt, dat gebeurt dan in een oogwenk. En die metamorfose zal inderdaad zijn als van een rups naar een vlinder. Vanuit dit sterfelijke, vernederde lichaam naar een onsterfelijk, verheerlijk lichaam toe. We hebben al gezien hoe dat opstandingslichaam er is. We hebben al eerder de vorige keer ook dat beeld gebruikt van een korenkorrel en een korenaar. Toen heb ik het ook gehad over een tulpenbol en een tulp, over een rups en een vlinder. Maar elke keer ging het dan, dat is ook dat beeld van een tulpenbol of een korenkorrel, dat gaat in de aarde. Dat is een begrijpelijke beeldspraak en dan schiet het op. Zoals in de opstanding het lichaam verrijst uit de dodenakker. Maar hier gaat het om een metamorfose, een transformatie, betekent precies hetzelfde, bij levende mensen. In een oogwenk worden zij veranderd. Bij de laatste bazuin. In 1 Thessalonicense 4 horen we ook over die bazuin Gods. Die laatste bazuin, dat is de bazuin van het einde. Men heeft hier wel eens gedacht aan de drie trompetsignalen die aan een Romeins leger werden gegeven. Je kunt niet bewijzen dat Paulus daar ook aan denkt, maar het is een mooi beeld. Het eerste signaal betekent: pak je spullen in. En doe je bagage op je nek. En het tweede signaal betekent opstellen in slagorde of in marsorde. En het derde, het laatste signaal, de laatste bazuin, dat betekent voorwaarts mars. Het kan zijn dat Paulus eraan gedacht heeft, maar in ieder geval het is het laatste signaal dat wij hier op aarde ontvangen. Want we gaan dan, zoals 1 Thessalonicense 4 het zegt, met dat verheerlijkte lichaam de hemel in. Dus stel u dat voor. De gelovigen, de doden in Christus, zoals 1 Thessalonicense 4 dat noemt, staan op uit de doden met dat verheerlijkte lichaam. Wij worden in een oogwenk veranderd. Op dat moment is de hele kerk van God in één tel even compleet op aarde. Alle gelovigen, ook de gelovigen van het Oude Testament, van Adam af, één tel. Volledig compleet hier op aarde, in het opstandingslichaam. En de volgende tel zijn we bij de Heer. Gaan we de Heer tegemoet in de lucht, zoals het staat in 1 Thessalonicense 4. En zo zullen we altijd bij de Heer zijn. Hier ligt nogmaals het accent op die verandering van de gelovigen. Zodat ook zij deel krijgen aan dat opstandingslichaam zonder gestorven en opgestaan te zijn. In een oogwenk bij de laatste bazuin. Want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk worden opgewekt. Dus dat wil zeggen, die staan op met een onvergankelijk, een onsterfelijk, onverderfelijk lichaam. En wij zullen veranderd, getransformeerd worden. We hebben dat niet gehad, dat komt nog. In 2 Korinthe 5. Daar gebruikt Paulus de beeldspraak van een kleed. Als je eerst sterven moet en dan opstaan, dan is het als het ware alsof je het oude kleed van het lichaam aflegt. En straks krijg je een totaal nieuw kleed. Maar hier wordt dat oude kleed niet afgelegd. Het is net alsof je het nieuwe kleed over dat oude kleed aantrekt en dat oude wordt verslonden door dat nieuwe kleed. Dat is het beeld dat Paulus gebruikt. Hij zegt, dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen zoals je kleren aandoet. En dit sterfelijke lichaam dat we nu hebben moet onsterfelijkheid aandoen. En wanneer dit onvergankelijke onvergankelijkheid zal aandoen enzovoort, dan zal het woord uitkomen dat geschreven staat en dat u vindt in Jesaja 25 vers 8. De dood is verslonden tot overwinning. Daar heb je dat, die gedachte van dat verslinden, dat oude kleed dat wij nooit afgelegd hebben, want we zijn niet gestorven. Dat wordt verslonden door het nieuwe kleed dat we als het ware over dat oude hebben aangetrokken. 2 Korinthe 5 gebruikt dat beeld overkleed. We hopen daar in het volgende seizoen aan toe te komen. Dan zal het woord waar worden dat al in het Oude Testament is geopenbaard. Het zijn niet veel toespelingen op de opstanding die we in het Oude Testament vinden. Maar die paar die we hebben laten in elk geval zien dat ook het oude Israël wel degelijk weet had van de opstanding. Herleven zullen zij ook mijn lijk, roept Jesaja uit. En zo ook hier dit citaat, waar is uw dood, uw prikkel, waar is dood, uw overwinning? Uit Jesaja en uit Hosea 13. En dan komen een paar lastige woorden. De prikkel nu van de dood is de zonde. En de kracht van de zonde is de wet. Bij prikkel zou je kunnen denken aan de angel van een insect. Als je door een wesp gestoken wordt, of door een bij, dan wordt een klein beetje gif door die angel in jouw lichaam gespoten. Die prikkel, die angel van de dood, dat is de zonde. Dat wil zeggen, die zonde is als een angel, een gifspuiter, die tot de dood leidt. De dood is het gevolg van de zonde. Dat geldt voor de mensheid als geheel. Dat geldt ook voor elk mens individueel. Het is die zonde, die gifspuiten, die ons vergiftigt ten dode toe. Het loon dat de zonde geeft is de dood, schrijft Paulus aan de Romeinen. Daar kun je dit mee vergelijken. En die tweede uitdrukking is ook heel belangrijk. De kracht van de zonde is de wet. De wet is een kracht of een macht die tot zonde leidt. We hebben dat ook in de Romeinenbrief gezien. Dat betekent niet dat er iets mis is met de wet. Het betekent dat het iets mis is met ons. Want de wet is heilig, rechtvaardig en goed, zegt Romeinen 7. Maar op zondige mensen heeft de wet een merkwaardige uitwerking. De wet zegt, gij zult niet. En een zondig mens wordt juist daardoor geprikkeld om het toch te doen. Daarom staat hier dat de wet een kracht, een macht is die, zonder dat die wet dat als zodanig bedoelt, toch bij ons, omdat wij zondig zijn en omdat wij uitgedaagd worden door dat gebod en dat verbod, leidt dat bij ons tot zonde. Paulus zegt, ik wist voor die tijd niet eens wat begeerte was, maar toen dat woord tot mij doordrong, gij zult niet begeren, toen werd die begeerte juist in mij wakker, juist omdat het verboden was. Romeinen 7 legt dat uit wat hier staat. De wet is een macht die onbedoeld, en het is onze schuld dat het gebeurt, tot zonde leidt. Dat is het effect. Paulus herinnert door deze twee uitspraken, hier in vers 56, nog even aan hoe onze toestand ook vandaag, ook voor ons als gelovigen is. We hebben nog steeds de macht mee te doen. We hebben nog steeds, voelen wij die kracht van de dood. Wij voelen nog steeds die kracht van de wet, want dat zondige vlees is nog in ons. En daar komt pas een einde aan, dat is ook wat hier aangegeven wordt. God zij dank die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. En die overwinning wordt pas ten volle bereikt als wij dat nieuwe lichaam ontvangen. Waarin die zondige natuur niet langer aanwezig is. In dat nieuwe lichaam heeft de wet geen enkele kracht meer. Want die wet zal ook zeggen, gij zult niet begeren. Maar er is in ons niets dat tot begeerte kan worden aangezet. Tot verkeerde begeerte dan wel te verstaan. En zo is het ook met dit eerste uitspraak. De zonde is als een angel die tot de dood leidt. Maar die zonde is niet meer in ons. Dus hij kan ook niet meer tot de dood leiden. Die nieuwe mens met dat nieuwe verheerlijkte lichaam kan dus niet opnieuw aan de dood onderworpen worden. Dat is de grote overwinning die uiteindelijk bereikt wordt in de opstanding, of als wij blijven leven tot de komst van de Heer, die bereikt wordt in die geweldige transformatie, wanneer wij dat nieuwe, dat verheerlijkte lichaam ontvangen. Dat is wat in Christus is. Dat is wat we vandaag nog voelen, die kracht van de zonde en die kracht van de dood, van de wet. Maar er is ook een positieve kant van ons leven nu. En dat is wat we vinden in vers 58. Daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig onbewegelijk. Het is niet alleen maar zonde, dood en wet wat ons leven beheerst. Zo lijkt het soms wel eens. Alsof er alleen maar die negatieve strijd tegen de zonde is. Nee, we hebben een positieve invulling. En je kunt ook heel praktisch zeggen, hoe meer wij gericht zijn op die positieve invulling, des te minder zullen we ook die kracht van de zonde en de dood en de wet ervaren. Daarom, broeders, wees standvastig. Onbewegelijk. Dat wil zeggen, laat je door niets uit het lood slaan. Laat je door niets uit het evenwicht brengen. Wees altijd overvloedig in het werk van de Heer. Dat is werk dat de Heer ons opdraagt. En ieder naar onze eigen mogelijkheden en talenten. En volgens de roeping waarmee Hij ons geroepen heeft. Wij zijn allen arbeiders in de wijngaard van de Heer. Er is geen uitzondering. We hebben allemaal een verschillende taak, maar het is allemaal in dezelfde wijngaard en het is dezelfde opdrachtgever. Daarom is het zijn werk. Maar niet het werk dat hij doet. Het is zijn werk doordat hij het ons opdraagt, maar het is werk dat wij moeten doen. En waarin wij trouw moeten zijn, tot het einde aan toe. Daarmee is het leerstellige gedeelte van deze brief afgelopen. Maar dat wil niet zeggen dat hoofdstuk 16 juist vanuit praktisch oogpunt ons niet heel veel te zeggen heeft. Er zijn een aantal thema's die in dit hoofdstuk aan de orde komen. En nogmaals van heel veel praktisch nut zijn. In de eerste plaats is het toch heel mooi om te zien dat die grote apostel der volkeren zo begaan was met de arme gelovigen in Judea. Wat daar de oorzaak ook van geweest mogen zijn, er was grote honger en grote nood onder wat we vandaag zouden noemen de Messias beleidende Joden in het land Palestina, het land Israël. Het is wel bijzonder dat Paulus in maar liefst 3 brieven daar aandacht aan geeft. In hier in de eerste Korinthebrief die hij geschreven heeft vanuit Efeze, spreekt hij over een collecte in Galatië, dat lag aan het eind van Efeze vandaan. Daar waren een groot aantal gemeenten in die landstreek en daar had hij een inzameling gedaan, zoals we dat hier zien. In de tweede Korinthebrief, die geschreven is vanuit Macedonië, spreekt Paulus heel uitvoerig in hoofdstuk 8 en 9 over de collecte die hij in Macedonië had binnengehaald. En de Romeinenbrief, die geschreven is vanuit Korinthe, daar spreekt hij over de collecte die hij in Korinthe en in de wijde omgeving in heel dat land Achaïe, wat overeenkomt met het Griekenland van die dagen. Dus in al die landstreken, Azië wordt nog niet eens genoemd, de Romeinse provincie helemaal in het westen van Klein-Azië, en Galatië en Macedonië en Achaïe. Je kunt rustig zeggen, in al die landen die Paulus bereisd had, legt hij deze last op de geloof. En in de tweede Korinthebrief zullen we zien dat Paulus daarbij deze redenering volgt. Zoals jullie van deze Joodse broeders en zusters het geestelijke hebben mogen ontvangen. Want Christus is uit Israël, het heil is uit de Joden. Zo mogen jullie hun nu van jullie stoffelijke goederen meedelen. Dat is voor Paulus een zeer belangrijke zaak geweest. En ook voor ons belangrijk, om te begrijpen dat Paulus, hoewel hij apostel van de heidenen was, altijd zijn eigen volk hoog gedragen heeft in zijn hart. En altijd bekommerd om hen geweest is. In Handelingen 20 vers 4, daar worden een aantal mannen opgesomd die zelfs met Paulus meereisden. Paulus heeft die collecte niet zelf gedragen. We zullen dat hier ook zien in al die streken waar hij geld had ingezameld. Daar waren ook broeders aangewezen, niet door Paulus, maar door de gemeente zelf die gelden moesten overbrengen. In Handelingen 20 vers 4 zie je dat ook de provincie Azië daarin betrokken was. Want Paulus wordt daar vergezeld door Sopater, de zoon van Pyrrhus, van Berea, dat ligt in Macedonië. Van de Thessalonikers, dat ligt ook in Macedonië, Aristarchus en Secundus, Gaius van Derbe, dat ligt meer midden in Klein-Azië, Timotheus en de Aziaten, dus aan het westkant, Tychicus en Trofimus. Uit al die verschillende streken waren mensen namens de gemeente afgevaardigd. En dat vinden we hier ook. Maar Paulus zegt eerst hoe je die collecte tot stand moet brengen. U weet dat allemaal, als je zomaar pardoes iemand een collectezak voorhoudt, dan hebben een hele hoop mensen geen geld bij zich of ze hebben te weinig bij zich. Tegenwoordig hebben wij daar een oplossing voor die Paulus niet had, en dat is, we leggen op elke stoel een machtigingskaart. En dat werkt fantastisch. Als u uw collecte in opbrengsten wil verveelvoudigen, geef geen zakken rond. Ja, je mag die zak wel rondgeven, maar leg een machtigingskaart op elke stoel, want daar durf je toch geen euro in te vullen. In die tijd deed Paulus dat heel anders. Paulus zei, we moeten niet gaan kijken wat jullie op dat moment toevallig in je zak hebben. Jullie moeten een tijd lang, tussen nu en dat ik bij jullie ben, elke eerste dag der week iets apart leggen. Er staat hier bij zichzelf, dat moet ieder bij zichzelf doen, dat wil zeggen thuis. Maar omdat het op de eerste dag der week was, mogen we aannemen dat dat in de gemeente werd opgehaald. En dit is dan een van die aanwijzingen dat al in die tijd de gelovigen op de eerste dag der week bij elkaar kwamen. Ik moet daar iets over zeggen. Gisteravond in een totaal ander verband was ik in Heerenveen over het boek Nehemia. En daar kwam de Sabbat aan de orde. Er is een heel verband tussen die Sabbat en de gemeente. Althans, dat verband wordt vaak gelegd. En ik wil daar nou niet over uitweiden. Maar in het Nieuwe Testament vind je nergens dat de Sabbat is overgeheveld van de zaterdag naar de zondag. De zondag is niet een Sabbat. Sabbat is zaterdag en dat is zo en dat blijft zo. Dat zal straks in het duizendjarig vrederijk nog zo zijn. Daar is totaal niks veranderd op dat punt. Dat wij de zondag vieren is niet omdat het een verschoven Sabbat zou zijn. Daarom is de zondag ook helemaal geen verplichte rustdag. Die verplichtingen horen bij de zaterdag. Als ik ergens word uitgenodigd op zondagochtend voor te gaan en ik word geacht de wet te lezen, dan vraag ik altijd of ik iets anders mag lezen dan de 10 geboden. Want ik zou een vloek over de mensen uitspreken als ik zou zeggen, gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Terwijl ze op Sabbat hun tuin hebben gemaaid en een auto hebben gewassen en naar Albert Heijn zijn geweest. Nee, de zondag is niet de Sabbat. De Sabbat is nooit veranderd. De zondag is ook helemaal geen verplichte rustdag. U mag op zondag alles. Alleen het is een feestdag. Dus het mooiste is als we die ook tot eer van de Heer doorbrengen. Maar er is aan de zondag niks verplichts. Dat was zaterdag. En u hoeft zich over die zaterdag ook geen zorgen te maken, want wij staan onder de wet van Christus en niet onder de wet van de 10 geboden. 9 van die 10 geboden worden in het Nieuwe Testament herhaald, behalve dat ene, de Sabbat. Dat wij de zondag vieren, dat heeft niks met de Sabbat te maken en ook niks met het vierde gebod. Dat heeft te maken met het feit dat de Heer Jezus op die dag is opgestaan. En ook het feit dat de Heilige Geest op die dag is uitgestort. En het feit dat op die dag de Heer Jezus een intocht hield, Palmpaasen. Een week voordat hij zou opstaan uit de doden. En het feit dat ook die vroege gemeenten al de gewoonte hadden. Misschien begon dat al op zaterdagavond. Want ze hielden waarschijnlijk ook de Sabbat, maar zo nog in de vreugde en het genot van de Sabbat op zaterdagavond, kijk ook maar naar Handelingen 20 vers 7, daar vierden zij dan de eerste dag der week. En zo was dat blijkbaar in Korinthe ook. En zo vinden we dat in Handelingen 20 in Troas. In Openbaring 1 vers 10 is dat misschien ook de betekenis van die uitdrukking dag des Heren. Johannes was in de dag des Heren in geestvervoering. Hoe dan ook, dit is een van die paar aanwijzingen dat die eerste dag van de week een bijzondere plaats had. Ze moesten opsparen, zodat als Paulus zou komen, er tenminste wat in te zamelen viel. En niet wat ze op dat moment toevallig in de zak hadden. Zodat de inzamelingen niet pas gebeuren wanneer ik kom, zegt hij. En wanneer ik aankom, zal ik hen die u beproefd had, acht met brieven zenden om uw liefdegave naar Jeruzalem over te brengen. Dat is belangrijk, dat geld was van die broeders en zusters. En dus waren ze ook zelf verantwoordelijk voor dat het goed in Judea aankwam. Paulus neemt die verantwoordelijkheid niet over. Zij moesten zelf broeders meezenden die die gaven konden overbrengen. En hier staat dat die broeders beproefd geacht moeten worden. Dat woord zijn we al een paar keer tegengekomen. In hoofdstuk 3 en in hoofdstuk 11. En daar had het een diep geestelijke betekenis. Je zegt nou maar rustig dat hier ook zo is. Het waren niet mensen die vlot goede vingers hadden om geld te tellen. Het gaat hier niet om bepaalde fysieke kwaliteiten. Het ging er niet om dat ze goed konden rekenen. Het ging om beproefde broeders. Een heel simpele toepassing daarvan is ook dat nog precies zo geldt voor diegenen die in veel kerken als diakenen worden aangeduid. Dit is een geestelijke taak. En daarvoor moeten mensen geestelijk worden beproefd. Of zij voor die taak geschikt zijn. En niet alleen maar of ze boekhoudkundig en economisch goed van wanten weten. Als het gepast is, zegt Paulus. Vermoedelijk betekent dat als de tijd, als het werk, als de omstandigheden dat toelaten. Dat ik ook daarheen reis, dan zullen zij met mij reizen. Dat is naar Jeruzalem toe. En ik zal naar u toekomen. Hij was in Efeze. Hij zou naar hen toekomen. Nadat hij Macedonië had doorreisd. Dus hij stak bij Efeze de Egeïsche Zee over. Kwam dan eerst in Macedonië. Weet u wel, zo was het ook de allereerste keer geweest. De tweede zendingsreis, Handelingen 16. Dan kwamen ze eerst in Filippi. Dat was de eerste stad in Macedonië. En Paulus wilde dat land doorreizen. Dat kan nauwelijks wat anders betekenen dan dat hij daar eerst een evangelisatietour wilde maken. Hij reisde daar van plaats tot plaats, van stad tot stad, om het evangelie te verkondigen en en passant ook de gemeenten die daar waren te bezoeken. Maar wellicht zal ik mij, zegt hij in vers 6, bij u langer ophouden of zelfs overwinteren, opdat u mij voorthelpt waar ik ook heen reis. Terwijl die winters daar zoveel zachter zijn dan bij ons, nou ja, wij kunnen ook over harde winters niet meer klagen, was toch vaak het reizen erg ongemakkelijk. Misschien ook wel door verregende wegen, zoals dat een paar eeuwen geleden in Zuid-Holland ook nog het geval was, toen je beter over water kon reizen dan over land, want het was een en al modderboel in de wintertijd. Dus er viel bijna niet te reizen. En als het gaat om de plek waar je wil overwinteren, ja, dan heeft ook Paulus heel menselijk en heel natuurlijk zijn voorkeur. Hij zegt zo mooi in vers 7, ik wil u nu niet zien in het voorbijgaan, want ik hoop enige tijd bij u te blijven, dat is dan ook die winter, als de Heer het vergunt. Heer, als het even kan, als ik dan toch moet overwinteren, mag het in die aangename landstreek van Korinthe zijn. Kun je dat begrijpen? Ik herinner me van de werkers des Heren in Noord-Amerika, dat ze in de winter zich altijd geleid voelden door de Heer om naar Florida te reizen. En in de zomer werden ze door de Heer geleid om naar Alaska te reizen. Ja, dat kun je begrijpen. Ik denk dat net zoveel leiding van het eigen verlangens was als van de Heer. Maar menselijk begrijpelijk is het wel, ja. Alaska is niet de plezierigste plaats om in de winter te zijn. Terwijl ook daar gemeenten zijn die best zouden willen genieten van rondreizende predikers. Maar zo is het. Paulus zegt, als de Heer het vergunt, de Heer mag het alsjeblieft daar zijn. Dan mag je ook aan de Heer vragen. Of je het krijgt is wat anders, maar je mag het altijd aan de Heer vragen. Heer, dit is wat wij graag zouden willen. Als het mogelijk is, hier mag het dan daar zijn. Maar voorlopig blijft Paulus nog in Efeze tot Pinksteren. Dan moet u niet denken aan ons Pinksteren. Pinksteren heeft hier de oer-Joodse betekenis. Sinds Constantijn de Grote hebben we ervoor gezorgd dat Pasen bij Joden en Christen niet op dezelfde datum meer valt. Voor die tijd was dat wel zo, want Constantijn wilde ons zo goed mogelijk onderscheiden van de Joden. Toen begonnen ook de grote Jodenvervolgingen. Dus Pinksteren valt al lang niet meer op dezelfde datum meestal en Pasen ook niet meer. Maar vorige week maandag heb ik Pesach mogen vieren met een aantal vrienden. En zondag hebben we pas 6 dagen later, hebben we pas Pasen gevierd. 6 dagen tussen, dan komt ook Constantijn de Grote. Waarom niet op dezelfde dag? Daarom heb ik het al 6 dagen eerder mogen vieren. En dat is met Pinksteren net zo. Dit is het Joodse Pinksteren. Een Pinksteren zoals wij dat kennen, 7 weken na die nieuwe paasdatum, dat is pas eeuwen later ingevoerd. En het laat zien dat Paulus nog steeds een Jood was. Wij zouden zeggen vandaag een Messias-blijdende Jood. Hij zegt in Handelingen 28 tegen de Joodse leiders in Rome dat hij niet alleen nooit de wet heeft overtreden, in enige ernstige zin, ik ben afgezien van onze zondigheid die we allemaal op dat punt hebben, Maar hij is nooit een ernstige overtreder van de wet geweest. Maar ook niet van de voorvaderlijke gebruiken. Meermalen zien we dat als het even kon, dan wilde Paulus op dat Pinksterfeest zelfs in Jeruzalem zijn. Maar hij wil in Efes blijven, niet alleen vanwege dat Pinksterfeest, maar er staat, en dat is een heel treffend woord, een grote en krachtige deur is mij geopend en er zijn veel tegenstanders. Wat is een krachtige deur? Dat is niet een deur van zeer stevig hout gemaakt. Een krachtige deur betekent dat er een deur geopend is, mogelijkheden geschapen zijn, gelegenheden zijn gecreëerd voor het verkondigen van het woord, voor een krachtig werk van God. De deur is door God zelf opengezet voor een zeer krachtig werk. En dan staat er zo laconiek achter en er zijn veel tegenstanders. Dat is dus met elkaar niet in strijd. De Heer Jezus zegt in Openbaring 3... Ik heb voor jullie een deur geopend die niemand kan sluiten. Dat is in de gemeente in Philadelphia. Als de Heer een deur opent, dan kan niemand hem sluiten. Als de Heer een deur sluit, dan kan niemand hem openen. En daarom is het altijd zo goed om op te merken wat God aan het doen is. Ook in de streken waarin we hier nu zijn, Krimpenerwaard, Alblasserwaard, als God aan het werk gaat, kan geen mens de deur sluiten. Natuurlijk moet je dan weten dat het God is die het doet. Maar als dat duidelijk is, dan kan de mens ondernemen wat hij wil. God geeft open deuren. En dan mag er nog zoveel tegenstand zijn. De gelovige weet, we zijn in zijn weg. En die weg zal gezegend worden. Voor Paulus deden die tegenstanders er wel toe. Ze kunnen je knap lastig maken. Je hebt er hinder van. Maar ze kunnen die deur niet sluiten. Als God de deur opent, dan gebeurt er een krachtige werk, hoeveel tegenstanders er ook zijn. Wij letten makkelijk op die vele tegenstanders. En we denken, nou ja, de Heer heeft zeker deze weg voor ons afgesloten. En dat moeten we leren onderscheiden. Op de tweede zendingsreis werd Paulus verhinderd in Frigië, Mysië en Bithynië, waar was het allemaal, om het woord te verkondigen. Ten slotte belandde ze in Troas en ze had eigenlijk niets kunnen ondernemen. Overal sloot God de deuren. En waarom was dat? Omdat God ze voordreef naar Troas, naar de zee, om van daaruit over te steken naar Filippi. Kom over en help ons. Dan is het God die deuren sluit. En andere keren is het God die deuren opent. En dan moet je niet op de tegenstanders letten. Je moet letten op wat God doet. Als God die deur openzet, kan niemand ze tegenhouden. Nogmaals, let op die belangrijke toelichting die de Heer Jezus zelf geeft in Openbaring 3 vers 8. Paulus schrijft dan over zijn medewerkers. Timotheus, ja, je zou een boekje kunnen schrijven alleen over wat je hem, over hem leest in het boek Handelingen. Een half Joodse jongen besneden door Paulus, ook dat was, hing samen met Paulus ook zijn eigen Jood zijn. Hij deed dat opdat Timotheus ingang zou vinden onder de Joodse mens, want hij had een Joodse moeder en daarom moest hij ook besneden worden. Maar Timotheus is een belangrijke medewerker geweest. Er wordt vandaag veel gesproken, en dat is goed, over verhouding van mentor en mentorant. Een mentor, iemand die jongeren begeleidt, man of vrouw, die een jongere begeleidt om geestelijk tot ontplooiing te komen. We hebben zelf ook een aantal van dat soort mentoranten. We komen regelmatig bij elkaar, we hebben ook afzonderlijk contact met hen. En Paulus heeft ook zulke relaties gehad met Timotheus, met Titus. Met Petrus zien we dat hij een soortgelijke relatie had met wat hij noemt mijn zoon Marcus. Dat was een geestelijke zoon. Zoals Paulus van Timotheus en Titus zegt, dat het geestelijke kinderen van hem zijn. En daar zijn meer voorbeelden van. Elia en Elisa hadden een dergelijke verhouding. En ik ben blij dat daar aandacht voor komt, ook vandaag aan de dag. We hebben niet alleen geestelijke leiders nodig, die gemeenten kunnen geestelijk leiding kunnen geven. We hebben ook mensen nodig, broeders en zusters, die individueel leiding kunnen geven aan jonge mensen die verlangend zijn om de Heer te dienen, maar die daarin begeleiding nodig hebben. Timotheus was zo iemand. Let erop dat hij zonder vrees bij u is. Je hebt een enkele maanden zo'n indruk dat het een wat timide jonge man was. Maar, zegt Paulus, denk erom, hij werkt het werk van de Heer, evenals ik. En is dus de gedachte, respecteer hem als zodanig. Laat niemand hem minachten om zijn jeugd, om zijn timide optreden Denk erom, hij is een werker van de Heer. Als zodanig moet je hem in vrede voorthelpen, opdat hij tot mij komt, want ik verwacht hem met de broeders. Dat zullen dan de broeders uit Korinthe zijn geweest, die met Timotheus zullen meereizen. Daar weten we verder niets over. Een heel andere figuur is Apollos. Apollos is geen mentorant. Apollos is een arbeider die, al was hij dan geen apostel, toch min of meer op dezelfde hoogte stond als Paulus. In ieder geval niet van Paulus afhankelijk was. En dat zie je hier heel mooi. Want Paulus zegt, ik heb hem dringend gevraagd met de broeders naar u toe te komen. Niet, ik heb hem bevolen. Je zou misschien denken dat een apostel zo met mensen kon omgaan. Nee, ik heb hem dat verzoek gedaan, maar het was helemaal niet zijn wil om nu te komen. Niet omdat hij eigenwijs was, maar omdat het er nu niet paste. Omdat hij andere prioriteit had. Hij zal komen wanneer hij gelegenheid geeft. En dat is heel bijzonder. We hebben meermalen in deze brief gezien dat in Korinthe zelf partijschappen bestonden. De een zei, ik ben van Kefas, dat is Petrus. De ander zei, ik ben van Apollos. De ander van Paulus. En die partijen stonden tegenover elkaar. Je had een Pauluspartij tegenover een Apollospartij. Wat een dwaasheid, want Paulus en Apollos gingen helemaal niet zo met elkaar om. Paulus kon een dergelijk dringend verzoek doen aan Apollos. Blijkbaar was hij dus helemaal niet beducht voor concurrentie, want hij wil aan Apollos vragen, wil jij eens bekommeren om die gemeente in Korinthe? En Paulus denkt helemaal niet, dat is mijn gemeente, dan moet ik die Apollos helemaal niet bij hebben, want je hebt daar ook een Apollospartij, dus het is beter dat ik hem niet stuur, laat ik zelf maar gaan. Helemaal niet. Paulus denkt geestelijk. Hij staat ver boven die partijen. Paulus vraagt daarom aan Apollos, heb jij gelegenheid, ik kan daar nog niet gaan, wil jij daar naartoe gaan? Helemaal harmonie. En ook het feit dat Apollos zegt, nee sorry, het komt me nu niet goed uit. Dat laat zien dat Apollos niet afhankelijk is van Paulus. Zich niet door hem hoeft laten te commanderen. Dat deed Paulus ook helemaal niet. Er was harmonie, er was overleg. Beiden hebben zijn eigen afhankelijkheid ten opzichte van de Heer. We kunnen natuurlijk dan wel vragen stellen. Hebben ze dan geen van beiden goed naar de Heer geluisterd? Had Paulus niet zelf dat van de Heer kunnen vragen, dan zou hij hebben begrepen dat hij Apollos nou niet moest vragen om te gaan. Of heeft Apollos niet goed naar de Heer geluisterd? Dan had hij dan toch moeten gaan als Paulus dat zo zei? Dat weten wij niet. Ze hebben daarin blijkbaar ook niet altijd hun beste beentje voorgezet. Ik weet het niet. Ik weet niet of ze daarin ook berispt moeten worden. In elk geval hadden ze zo verschillende opvattingen over wat Apollos zou moeten doen. Maar hij zal komen als hij gelegenheid heeft. Waakt staat er zo tussendoor. Waakt staat vast in het geloof. Wees mannelijk. Dat mag ook tot de zusters gezegd worden, want mannelijk betekent hier hetzelfde als dapper. In het Wilhelmus staat dat ik toch vroom mag blijven, dat betekent niet godvruchtig, dat betekent ook dapper. Dat ik toch dapper mag blijven, mannelijk, dapper, uw dienaar te alles stond. Wees sterk. Geloof moet er zijn, kracht moet er zijn en er moet liefde zijn. Als er te veel kracht is, dan loop je wel eens over mensen heen, dat is geen liefde. Als er te veel liefde is, dan gaat het een beetje al te zachtzinnig aan toe. Dan gaat de kracht verloren. Hier is het allemaal mooi in harmonie. Geloof, kracht, liefde. En ik vermaan u, broeders, en dan staat er in een tussenzin, u kent het huis, dat betekent het gezin van Stefanas, dat het de eersteling van Achaïe is. Dan heb je een streepje voor. Eersteling betekent in die hele landstreek, Korinthe en wijd daaromheen, waar was dit gezin het allereerste dat tot geloof kwam. Dat hoor je nog wel eens op zendingsvelden. Als zendelingen komen op een totaal nieuw terrein, dan is er vaak eerst heel veel tegenstand en onwilligheid. Niet altijd, maar heel vaak is dat zo. En dan is het heel bijzonder als dan de eerste persoon of zelfs het eerste gezin voor het geloof kan worden gewonnen. Op een of andere wijze blijft dat altijd in herinnering. Dat zijn de eerste die toen gewonnen zijn. En later is misschien zo'n hele streek gekerst. En dan zijn er overal gemeenten ontstaan. Maar men zal altijd met respect zich herinneren. Dat waren de eerste die het evangelie hebben aangenomen. En dat was het geval met het gezin van Stefanas in Achaïe. En ze hebben zich ten dienste van de heiligen gesteld. En dan zegt Paulus, wees ook aan zulke personen onderdanig. Dat betekent hier, heb respect voor hen en aan ieder die meewerkt en arbeidt. En ik verblijd mij over de komst van Stefanas, Fortunatus en Achaïcus. Dat waren blijkbaar drie broeders uit Korinthe die misschien ook wel de brief hebben meegebracht, dat is wel waarschijnlijk, waarin al die vragen van de Korintiërs stonden, waarover we lazen in hoofdstuk 7 vers 1, en die heeft Paulus met deze brief dan eigenlijk beantwoord. Je mag aannemen dat deze broeders ook die brief weer mee hebben teruggenomen, die Paulus nu geschreven heeft. Ze hebben aangevuld wat van uw kant ontbrak. Dat is geen verwijt. Paulus zegt, wat ontbrak, dat waren jullie zelf. Ik had jullie zo graag allemaal in de armen willen sluiten. Maar ik ben al heel blij met deze drie broeders die jullie als het ware vertegenwoordigen. Want ze hebben mijn geest verkwikt en de uwe. Erkent dan zulke broeders. Dat betekent ook weer zoveel als heb respect voor ze. Ik heb u straks al iets gezegd over Azia, over, even kijken hoe de NBG-vertaling dat heeft, ja, daar staat het ook zo. Azia is niet hetzelfde als Klein-Azië en al helemaal niet hetzelfde als Azië. Azië is een machtig werelddeel van de Middellandse Zee tot Japan aan toe. Klein-Azië is wat we tegenwoordig het Aziatisch Turkije noemen. En Azia is het meest westelijke gedeelte ervan. Toen de Romeinen die hele Oosterse wereld hebben veroverd, hebben ze overal provincies gesticht. Judea was zo'n provincie en Azië was ook zo'n provincie. Dat was dus het westelijke deel. Ik zit er goed in, want over een paar weken mag ik 150 EO-medewerkers naar Turkije begeleiden. En dan gaan wij daar die gemeenten in Klein-Azië bezoeken. Dus als hier staat, u groette de gemeenten van Azië, dan gaan wij die gemeenten bezoeken. Nou, die gemeenten bestaan niet meer. Maar er zijn nog een paar steentjes overgebleven. Wat puinhopen. En we weten precies hoeveel er in de Bijbel voorkomen, u weet het ook. Want in Openbaring 2 en 3 horen we van 7 gemeenten in Klein-Azië. In Azië moet ik zeggen. Dan moet ik het zelf ook correct blijven zeggen, want Klein-Azië is veel groter. In Handelingen weten we dat Paulus op de eerste zendingsreis al Antiochië, Iconium, Lystra, Derbe bezocht. Dat ligt niet in Azië. Azië. Het ligt wel in Klein-Azië. Het ligt nou in midden Turkije. Dit is het westelijke gedeelte. Daar gaat onze reis ook alleen maar naartoe. Nou, we kennen daar die 7 gemeenten. Efeze, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardes, Philadelphia, Laodicea. En dan komen er nog 2 bij. Dat is Colosse en Hierapolis. Hierapolis wordt even genoemd aan het einde van de Colossensebrief. We kennen er 9. Ik weet niet of er meer waren. Maar dit zijn de 9 gemeenten die in Azië bestonden, in de Romeinse provincie. Efeze was daarvan de officieuze hoofdstad. Pergamum was de officiële hoofdstad. Smyrna was ook een hele belangrijke stad. Die hebben altijd met elkaar gewedijverd wie nou de belangrijkste van die 3 was. En Paulus kende die gemeente. Johannes kende ze ook. Die heeft zo'n 30, 40 jaar later, op last van de Heer, die 7 brieven aan die 7 gemeenten geschreven. Paulus heeft daar veel vroeger gewerkt. Hij heeft 3 jaar immers in Efeze gewerkt en van daaruit zal hij ongetwijfeld ook die gemeenten hebben leren kennen. Die zijn mede ook door zijn dienst of door mensen die van Efeze zijn uitgegaan tot stand gekomen. En daarom zegt hij hier, u groeten de gemeenten van Azië. Wij zouden zeggen, oh, we kunnen die mensen helemaal niet, wat zegt ons dat nou? Dat hoor ik ook wel eens een keer. Als iemand in een ver land is geweest en heeft daar een gemeente bezocht, dan komt hij terug en hij doet de groeten van die gemeente. En dan hoor je wel eens een reactie van, wat kan ons dat nou schelen, we kennen die mensen toch niet. Dat is een rare reactie. Het zijn onze broeders en zusters. Ze zijn van de familie. Ze zijn je broertje en zusje. Ook heb je ze nog nooit gezien. Als je ziet met wat voor tranen ze elkaar in de armen vallen bij Spoorloos. Als ze elkaar hun hele leven nog nooit gezien hadden. Zo zou u ook eigenlijk over uw broertjes en zusjes moeten denken in gemeente aan de andere kant van de wereld. Paulus gaat ervan uit dat die gemeente in Korinthe belangstelling heeft voor alle andere gemeenten op aarde. En dat die gemeenten in Azië, die voor hun besef, trouwens ook voor het onze, het is nog een aardig eentje weg, dat ze daar belangstelling voor hadden. En dat ze het fijn vonden om de groeten van die medegelovigen te ontvangen, ook al kenden ze er misschien nauwelijks iemand van. Nou, dan hebben we nog een heel bijzonder stel. Aquila en Prisca, of zoals ze ook vaak genoemd wordt, Priscilla, dat is eigenlijk een verkleinwoord, kleine Prisca. Dat is een apart stel, daar kun je wel een boekje over schrijven. Als je zo volgt wat er allemaal over ze geschreven staat. Het waren Joodse mensen. Het waren tentenmakers. Dat gaf al meteen een band tussen Paulus en dit echtpaar. Vanuit Rome waren ze terechtgekomen in Korinthe. Dat vindt u in Handelingen 18 vers 2. Ze zijn tot geloof gekomen door de bediening van Paulus. En binnen de kortst mogelijke tijd hadden die mensen een gemeente aan huis. Na een tijdje zijn ze verhuisd, om wat voor reden dan ook, helemaal van Korinthe naar Efeze. Maar die mensen in Korinthe kenden hen dus. Dat waren in ieder geval mensen die ze kenden. En daar in Efeze, weer een gemeente aan huis. Waar die mensen ook kwamen, binnen de kortst mogelijke tijd kwamen mensen tot geloof en vormden ze een huisgemeente. Nou, huisgemeente, dat is een bekend begrip. Vandaag aan de dag zijn er miljoenen christenen in Azië, China en India, je raakt er van in de war, die in huisgemeenten bij elkaar komen. Nou, dit echt prompt een huisgemeente. Dat is goed als u gaat verhuizen, om dat voorbeeld van Aquila en Priscilla voor ogen te houden, geldt voor mij ook. Hoeveel mensen komen door onze bediening tot geloof met wie we, als dat zo uit zou komen, ook een huisgemeente zouden kunnen beginnen. Nou, hier wordt van hen gesproken. Later vinden we ze in Romeinen 16 vers 3, blijken ze weer in Rome te zitten. En, je houdt het niet voor mogelijk, er is weer een huisgemeente. En nog weer later, het was een reislustig stel. Ik kan me zo voorstellen dat ze dachten, elke keer als zo'n gemeente op eigen benen stond, piepen wij er weer tussenuit. En trokken ze weer, honderden kilometers verder, gingen daar weer zich vestigen en stond weer een nieuwe gemeente. Gewoon echt maar, Aquila en Priscilla. In de Statenvertaling worden ze 6 keer genoemd, andere vertalingen trouwens ook. Maar in de Statenvertaling staat 3 keer Aquila voorop en 3 keer Priscilla. Dat vond ik altijd zo mooi. Maar in de moderne vertalingen is het overhoop gegooid, want nu staat geloof ik Prisca 4 keer voorop. En dat laat zien dat zij ook niet op haar mondje was gevallen. In Handelingen 18 lezen we dat Apollos predikte en Aquila en Priscilla zaten in de zaal. En ze dachten, die man, dat is een vurig prediker, die is vol van de Heilige Geest. Maar hij kent nog niet het volle evangelie, om eens een mooie moderne uitdrukking te gebruiken. En dan hebben ze dat samen uitgelegd. De Statenvertaling is gebaseerd op jongere handschriften. Daar hebben ze Aquila voorop gezet, want ze dachten, ja, uitleg van de waarheid, laten we die man maar voorop zetten. Maar in de oudste handschriften is het Prisca die voorop staat. Dus nu vind je de moderne vertalingen die op die oudere handschriften zijn gebaseerd, dat Prisca voorop staat. Als het ging om het uitleggen van waarheid, was zij waarschijnlijk verder gevorderd dan Aquila. Zij heeft Apollos dat allemaal uit de doeken mogen doen. Dat hebben ze niet op een eigen wijze manier gedaan. Die man heeft daar geweldig van genoten en die is daardoor gezegend en verrijkt. En dat heeft zijn bediening mogen verdiepen. Huisgemeente. Weet je, het is frappant om eens te bedenken dat er geen kerkgebouwen zijn verrezen voor de 4e eeuw. Toen de christenen voor het eerst in het Romeinse Rijk hun vrijheid kregen. 3 eeuwen lang heeft het christendom kunnen bestaan zonder 1 enkel kerkgebouw. Dat betekent ook dat men helemaal niet in de gelegenheid was om met veel mensen bij elkaar te komen. Eigenlijk was huisgemeente het gewone concept. Zoals dat vandaag in China, in India en veel andere landen ook weer het gewone concept is. Vooral daar waar het moeilijk is om grote kerken te bouwen. Ik herinner me voor de eerste keer dat ik in Amerika eens kwam in een grote kerk van 6000 mensen. En vroeg, hoe kunnen jullie hier nou gemeente zijn met zoveel mensen? Dat kan toch helemaal niet? Toen zeiden ze, de huiskringen. Het is al zo lang geleden dat ik toen eigenlijk voor het eerst pas hoorde dat het concept in moderne tijd nog steeds functioneerde. Zo'n gemeente van 6000 vindt het heerlijk om zondags bij elkaar te zitten. Er zat een heel symfonieorkest op het podium. Er werden kindertjes opgedragen, ik geloof wel 20 kindertjes tegelijk. Ik weet niet of ze elke week zoveel hadden, maar het is fenomenaal. Maar het eigenlijke gemeenteleven, dat gebeurt niet daar. Dat gebeurt in de huiskringen. Daar wordt toezicht op elkaar gehouden in de goede zin van het woord. Daar wordt de evangelie verkondigd, daar worden ongelovigen in eerste instantie mee naartoe genomen. Daar heeft men zorg voor elkaar. Daar kent men elkaar door en door. Daar vertrouwt men elkaar. Daar buigt men zich samen over het woord. En in veel gevallen wordt daar zelfs samen avondmaal gevierd. Dan ben je al een hele stap. Dan heb je niet meer 1 gemeente die uit huiskringen bestaat. Maar heb je eigenlijk een aantal huisgemeenten die redelijk zelfstandig zijn en samen een supergemeente vormen. En je ziet vandaag in de dag dat concept op veel plaatsen heel sterk toeneemt. Ook in Nederland, waar zowel reformatorische als evangelische gemeenten heel snel groeien, en daar zijn gelukkig van beide voorbeelden van, niet zoveel als we wel zouden wensen misschien, daar zie je dat het eigenlijke geheim van het gemeenteleven is de ontdekking van de huisgemeente. Want in de huisgemeente of de huiskring of de celgroep of hoe het mogen heten, daar speelt zich het feitelijke gemeenteleven van zorg voor elkaar, van liefde, samen bidden, samen de Bijbel studeren, daar speelt het zich vooral af. En dat was in de Nieuwtestamentische tijd de gewoonste zaak van de wereld. U groet al de broeders, groet elkaar met een heilige kus. Nou, dat is bij ons niet meer zo gebruikelijk. Maar zondagmorgen mocht ik een paaspreek houden in een zeer grote, volle zaal. Het was een heerlijke dienst. En afgelopen kwam een oude broeder naar me toe en hij zei, ik heb zo genoten broeder, mag ik je een kus geven? Nou, dat gebeurt niet elke dag. En ik heb dat met vreugde in ontvangst mogen nemen. En sindsdien die wang natuurlijk niet meer gewassen, dat begrijpt u. Want het is een vreugde. Deze broeder was zo gelukkig met het woord dat verkondigd was, dat hij zijn vreugde, zijn respect en zijn dankbaarheid op die manier wilde uiten. Ik ben in heel wat landen geweest waar het de normaalste zaak van de wereld was dat broeders elkaar een heilige kus gaven. Ik kan niet over oordelen of het altijd een heilige kus was, maar in ieder geval waar gezoend werd. Wij zijn daarin wat afstandelijker en we hoeven ons ook niet dat per se te veranderen. Want de nadruk ligt niet op, dan denk erom dat je elkaar zoent bij het groeten. De nadruk ligt erop dat hoe je elkaar ook groet, dat het op een heilige wijze moet zijn. Niet huigelachtig, niet vriendelijk lachen tegen die anderen en achter je rug om over hem roddelen. Dat is niet heilig. Zonder ruzie, zonder twist. Een groet van mij, Paulus, met mijn eigen hand. Paulus dicteerde zijn brieven, weten dat uit de Romeinenbrief. Tertius had de brief geschreven, dat was de secretaris. Maar aan het eind, we vinden dat ook elders, zette Paulus zijn eigen handtekening als het ware. Misschien schreef hij het woord Paulus wel, de ondertekening. Zoals een baas dat ook doet, die zijn secretaris een brief laat tikken en alleen zijn eigen naam eronder zet. We vinden dat verschillende keren in de Kolossenbrief en de brief van Filemon, in de tweede Thessalonicense brief en hier ook. En nou eenmaal wordt als het ware de hele boodschap van de brief samengevat in één woord. Als iemand de Heer niet lief heeft, die zij vervloekt. Niet lief heeft, dat wil zeggen, het gaat hier niet over de ongelovigen. Het gaat hier over de mensen in Korinthe. Als iemand de Heer niet zo lief heeft als die wel doet alsof. Als die wel beweert dat hij doet. Of als iemand de Heer niet zo lief heeft zoals het behoort. Zoals het beschreven was in 1 Korinthe 13. Of zoals we het gevonden hebben in 1 Korinthe 8. De eerste verse waar het gaat om rekening houden met elkaar. Als iemand de Heer niet lief heeft, die zijn vervloekt. Dat is een hard woord. Maar het is een woord dat we elders vinden in de brieven. Het is het woord dat neerdaalt op hen, die vloek, voor hen die zich voordoen als christenen en van binnenuit het christelijk geloof ondermijnen. Maar ook de toekomstverwachting wordt in dat ene Arameese woord uitgedrukt, Maranatha. Men is er niet helemaal zeker van wat het betekent. Onze Heer is gekomen, of onze Heer komt, of onze Heer zal komen, of onze Heer, kom, het uitroepteken. Maar het is allemaal mooi en het is allemaal belangrijk. Het herinnert aan het slot van onze Bijbel, Openbaring 22. Amen. Kom, Heer Jezus. En Paulus eindigt met de gebruikelijke groet, die toch altijd ook weer net een beetje anders is. De genade van de Heer Jezus zij met u. Mijn liefde zij met u allen. In Christus Jezus. Amen.